De podcast Eerlijk Over Alcohol wordt mede mogelijk gemaakt door de 30 dagen Lekker Nuchter Challenge van drankjeminder.nl.
Ik ben Koos en dit is mijn podcast Eerlijk Over Alcohol, waarin ik praat met mensen die gestopt zijn met het drinken van alcohol of in ieder geval een stuk minder zijn gaan drinken. Op 16 september 2017 werd ik voor de allerlaatste keer dronken. Stomdronken. Alcohol haalde steeds vaker het slechtste in mij naar boven en dat wilde ik niet meer, dus zocht ik hulp. En hoewel ik het heel lastig vond om afscheid te nemen van wat ooit een fijne vriend was, ben ik blij dat ik ooit deze beslissing heb genomen. Mijn leven zonder alcohol is als een 3D-film. Ik voel meer, ik ervaar meer, ik leef meer en dat gevoel dat gun ik iedereen. En daarom ben ik deze podcast begonnen. Dit is het tweede gedeelte van het gesprek wat ik heb met Yolanda Bastiaans. Ze is journalist, oprichter van het blad Lef en initiatiefnemer van de Dag van Herstel. We praten verder over haar alcoholisme en het einde van haar leven, want ze is ongeneeslijk ziek. Maar we beginnen dit deel met de impact van haar alcoholgebruik op haar gezin.
Ja, het was bij mij zo erg als je mij hier die fles port in mijn handen gaf en daar zette je mijn twee kinderen, dat ik koos voor die fles port. Nou, ik spring van de flat af voor mijn kinderen. Ja. En het erge was, zij wisten dat.
Ja.
Zij zagen er aan mijn ogen van, nou ja, ze hadden het 1000 keer meegemaakt. Ja. Van, stop toch met drinken. Ja, ik stop. Wat ik dan ook echt wilde. Maar dat ging gewoon niet. Zo triest is het. Ja.
Wat heeft dat met je kinderen gedaan?
Heel veel. Echt heel veel. Mijn dochter heeft ook alcoholisme. Maar zij zit nu inmiddels ook alle jaar of 12 in herstel. Mijn zoon drinkt niet of nauwelijks, maar dat was jouw vraag niet, dat begrijp ik. Wij hebben elkaar gelukkig weer helemaal gevonden, mede dankzij het feit, daar hebben we het nog wel eens geregeld over, dat zij in de kliniek waarin ik terecht kwam een familieprogramma hadden.
Oké.
Okay. Ik weet nog dat de counselor toen vroeg aan die mensen, en dat was echt revolutionair in die tijd, van, mijn zoon heeft het daar nog wel eens over. Want hij zei, ik dacht echt dat jij wilde drinken. Dat jij die beloftes ja. echt maakte. En toen is mij uitgelegd dat het een ziekte is. En dat je in dit stadium echt niet meer anders kon. En inmiddels is dat meer dan 15 jaar geleden. En weten zij ook, ja, dat ik nu een heel ander mens ben, gelukkig. Ja. Maar er is nooit geen breuk geweest, maar zij hebben daar, ik heb verschrikkelijk veel schade aangericht. Ja. Heel triest.
Ja, want kan je dat, ik hoef geen, ik ben niet uit op sensationele verhalen hoor, maar wat heeft het met ze gedaan?
Nou, ik kan één ding vertellen, dat niet uit sensaties, maar wel om aan te geven hoe erg het is. Ik denk dat mijn zoon, we hadden een huis met allemaal houten vloeren, dat hij heeft me meerdere keren stomdronken. Ergens van opgeraapt, onder het bloed. Want ik viel altijd. Ik had altijd schrammen en dingen. Om mij toch proberen, of op de bank of op bed. Ongeacht waar ik was gevallen. En hij had een blik in zijn ogen. Hij las me als hij uit school kwam. Hij zag aan mijn ogen. Ik hoefde maar aan de fles te ruiken. Of hij zag het al. Ja, zij waren angstige kinderen. Ze waren echt kinderen van een alcoholist. Heel, heel triest.
Ja, ja, ja.
Echt heel naar.
Ja, dankjewel dat je dit voorbeeld geeft ook. Want jij zegt, zij waren echt kinderen van een alcoholist. Angstige kinderen. Wat merk jij dan aan kinderen van een alcoholist? Omdat dat echt kinderen van een alcoholist angstig.
Ze namen geen vriendjes meer mee naar huis. Terwijl vroeger voordat ik echt iedere dag dronk, was mijn huis de zoete inval. Vond ik heel, heel leuk, al die kinderen.
En je bent ook mensen. Gezelligheid en je trekt ook mensen aan.
Ja,
dat is
absoluut.
Echt helemaal
vind ik
wie
leuk.
Jij bent.
Ja. Heel veel, hoe meer mensen, hoe liever. En met kinderen was dat zeker zo. Ik heb het nu nog. Als mijn kleinkinderen hier, dan komt de hele buurt. Ze namen niemand meer naar huis. Ze waren angstig. Ze zorgden ervoor dat er geen ruzie kwam. Ze liepen op hun tenen. Hè, want ik greep alles aan om te drinken. Ik zeg altijd, ik dronk als de zon scheen. Ik dronk als het regende, maar ik dronk ook als de zon scheen. Nou, ik denk, je zou het eigenlijk aan hen moeten vragen, maar ik denk dat het een groot deel van hun jeugd heeft beïnvloed. Het was niet zo dat ik heel hun jeugd heel hevig dronk. Ik denk totdat ze, toen ze naar de middelbare school ging, toen voelde ik me een beetje overbodig. Ik denk dat dat een beetje parallel is gegaan. Ja, zij hebben daardoor niet de jeugd gehad die ik heb gehad en die ik voor ze had gewild. Nee. En ze hadden al, ja, ze hebben ook al geen vader. Dus dat is extra. Nou, is onze band goed hoor. Echt ja, heel goed. Gelukkig.
Ik heb jouw gezin ook al gezien met de kindjes erbij. En dat voelt ook heel harmonieus. En, ja. En waar je begon te vertellen, is dat zij ook dat naaste programma hebben gevolgd. Ja. Waarin zij heel veel hebben geleerd, ook over verslaving. En dat ze dat ineens. Dat neemt niet weg dat ze die pijn natuurlijk hebben. En die littekens zijn er.
Ja.
Alleen ze kunnen het wel vanaf een andere kant bekijken. En
zeer zeker. En vooral mijn zoon, die zei, hij zei, ik had dat nog nooit, dat verslaving een ziekte was. Hij zegt, vanaf dat moment kon hij dat accepteren. En je ging ook in behandeling en je gaf jezelf daar op een gegeven moment ook aan over. En hij zegt, toen werd het duidelijk. Hij zegt, en je drinkt al heel lang niet meer. Dus, hè, dat, ja. En mijn dochter, zoals gezegd, die zit ook al 12 jaar in herstel.
Ja.
Ja.
Want hoe was dat dan dat je erachter komt dat je dochter... Want dat was ook alcohol.
Ja. 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 Ja, vond ik... Oh, ik weet nog dat ik een keer heb zitten huilen op een meeting. Van, ja, en nou heb ik er nog voor gezorgd dat mijn dochter ook... Inmiddels woonden ze al samen. Maar toen zei iemand tegen me op de meeting... Maar jij bent toch ook gelukkig nu? Toen dacht ik, stik ja. Ja. Nou, toen was het goed. Dan moest even iemand anders tegen mij zeggen. Ja. Ik vond dat wel heel, heel vervelend. Dat zij is ook naar Zuid-Afrika geweest, ook in de kliniek. Ik kende toen gelukkig al veel mensen uit de verslavingswereld en verslavingszorg. Dus zij is uitstekend opgevangen. En kijk, dat is wat ik eigenlijk met lef en met de dag van herstel wel wil. Als we het stigma verminderen en we gaan eerder in behandeling, breng je minder schade aan. Mijn dochter heeft nu ook een gezin van 3 dochtertjes. Die hebben haar nog nooit zien drinken. Die hebben daar geen schade van.
Nee.
Dus zij is... haar beste vriendin en ik hebben toen actie ondernomen. We hebben haar op het vliegtuig gezet naar Zuid-Afrika. Heel ander. En zij heeft veel minder schade toegebracht aan haar omgeving.
Ja.
En ook voor zichzelf, fysiek, hè, en voor de gezondheid. Ik heb echt... bij mij was er niemand die zei, je moet in behandeling. Dat is toch raar? Als je toch leukemie hebt, dan ga je toch ook in behandeling? Dat is...
Ja, dus daar is veel meer over bekend geworden
ja,
in de laatste.
Gelukkig
want in de tijd dat jij op je dieptepunt zat, waar spreken we dan over? Welk jaar was het toen?
2008.
Oh, dat is nog niet zo heel lang geleden.
Nee, 15 jaar.
Oh ja.
16. Ja.
Oh, is er dan zoveel gebeurd in de afgelopen 15 tot 20 jaar?
Dat was de eerste kliniek die opende. 12-stappen kliniek. En die was toen net. En toen waren zij al bezig. Want ik heb zelf ook best lang in de gezondheidszorg gewerkt voordat ik journalist werd. En ik vroeg daar wel eens aan de verpleegkundigen die daarvan... toen waren ze protocollen aan het schrijven die nodig waren... zodat de vergoeding in Nederland vergoed werd. En dat was net in die tijd. Nadien is verslavingszorg gelukkig vergoed in Nederland. Wij zijn een van de weinigen in de wereld. Ja, heel groot goed in België wordt verslavingszorg niet vergoed.
Nee.
Nee.
2008, even tijdsbeeld. En dan ben jij... hoe lang ben je dan nu nuchter?
15 jaar, want ik ben na een jaar teruggevallen.
Oké.
Ja. Maar ik zit 16 jaar in het programma.
Ja.
Is mijn leven veranderd, zeg ik altijd. Ja.
Ja, dat programma, dat is... kan je daar iets over vertellen? Wat is heeft dat het programma met jou gedaan?
Die heeft me geleerd dat een leven zonder alcohol... veel leuker is. Die heeft me bewustwording gegeven en zingeving. Plezier in het leven. Die heeft me geleerd dat er veel meer mensen waren. Zijn, zoals ik. Toen ik uit de kliniek kwam, had ik dus geen baan meer. De eerste keer uit Zuid-Afrika kwam, had ik dus geen baan meer. En ben ik op zoek gegaan naar een baan. Ik zag een baan als bedrijfsjournalist in Utrecht. En dat ben ik gaan doen, fulltime. Kinderen kwamen weer een beetje naar huis. Ik leerde weer een beetje. Ik vond het een beetje als opnieuw leren lopen. Ik moest alles opnieuw. Nuchter opstaan, nuchter naar mijn werk gaan, normaal eten. Nou ja, dat ging.
En omgaan met emoties, want het leven is natuurlijk niet leuk. Dat is de harde, eigenlijk uit de kliniek, dan begint het pas.
Dan
dendert het leven weer op je af.
Absoluut. Dan had ik wel secondary care gedaan. Maar goed, dat is een soort tussen een safe house en een... Nee, het was tussen een safe house en een kliniek in.
Okay.
Het was geen safe house, maar het was ook geen kliniek. Wij hadden van 's ochtends tot 's avonds therapie. Maar in de weekenden werden we geacht naar de film. Nou, wat ik net allemaal vertelde, werden we geacht een normaal leven te leiden. En ik ging dus werken in Utrecht. Ik vond het een verschrikkelijke baan. Echt vreselijk. Ik zat daar helemaal niet op mijn plek. Ik ging naar meetings. Had ik niet zoveel plezier in. Ik deed de dingen die ik moest doen. Maar toen ik merkte dat ik een rotbaan had, heb ik daar niks over verteld. Dus helemaal... Ik denk wel dat het te merken was aan me, terwijl ik nu actie zou ondernemen.
Ja.
Je gaat naar iemand toe die je vertrouwt, of je naast, of je familie, of goede vrienden, of fellow. En je zegt, goh, en je neemt actie. Van, ik moet daar weg, ik moet een andere baan, ik moet ander werk, ik moet... Nou, dat heb ik niet gedaan. En we hadden met kerst bij mij gegeten. En er stond nog zo'n kliedertje rode wijn in een fles waar de vliegen in zaten. En daar heb ik op mijn ochtend op gedronken. Dat was mijn terugval. En heel vies, echt te vies voor woorden, ja. Toen ben ik naar de winkel gegaan en heb ik gewone drank gekocht. Dat was mijn terugval. Ik ben teruggegaan naar Zuid-Afrika. Ik heb weer secondary care gedaan. En toen... Ja, en wat toen? Toen ben ik pas echt in herstel gekomen, ja. Denk ik.
Wat was dan het verschil met die keer daarvoor toen je uit Zuid-Afrika kwam? En wat maakte het dan dat je zin had in dat ongelooflijk vieze drapje rode wijn waar vliegen
bedorven,
in zaten?
Bedorven wijn, ja. Dat, wordt van de...
dat zegt ook iets over dus, hè, wat we net zeiden, hè, die symptomen van ziekte-alcoholisme.
Ja. Ja, en ik wist...
Want
ik
het
weet
had niks te
ik...
maken met gezelligheid, nee, of ik neem een drankje, of het is feest, lekker weer. Het is gewoon eigenlijk te smerig voor woorden.
Doodongelukkig, te smerig voor woorden. Ik was ook doodongelukkig, want ik weet nog dat ik ging ook wel eens met de trein, ik ging met de auto naar mijn werk en dan op de terugweg. Een keer vielen de tranen op mijn broek. En toen dacht ik, ja, Jolant, stel je niet aan. Je moet nog zo lang werken, nog minstens 30 jaar of zo. Iedereen moet werken. Dus ik heb niet goed genoeg voor mezelf gezorgd.
Nee, daar zeg je iets moois, want die trigger was, ik ben ongelukkig in mijn werk. Wat een groot deel van je leven is werken.
Ja.
Nu neem je daar verantwoordelijkheid voor. Dat is een van de dingen die je leert in dat 12-stappenprogramma. Dat je
absoluut.
Voor alles in je leven, voor elke gevoel, elke emotie, verantwoordelijkheid kan nemen. Dus,
en begin met praten daarover. Ja, zeg het tegen mensen. Neem mensen in vertrouwen, want dat heb ik mijn leven lang niet gedaan. Ik deed alles in mijn eentje, ik loste alles in mijn eentje op. Nou ja, de fles, die had ik erbij nodig.
En wat helemaal niet gek is, want je hoofd loopt vol als je niet ventileert.
Ja, ik meende... en ik was één vat vol ongelukkige dingen die ik tegen niemand vertelde. En toen ben ik teruggegaan naar die kliniek. En was het verschil. Wat ik heel goed vond is dat ze daar helemaal ingegaan werd op mijn situatie. Je bent nu een jaar nuchter. Het ging, het niet drinken ging. Oké, je hebt een baan die je niet... die je verschrikkelijk vindt. Maar hè, de reden, nou, dat stukje heb ik daarbij geleerd. Geleerd dat zelfzorg heel erg belangrijk was. Dat ik echt moest praten, ook moest blijven praten over dingen die me dwars zaten. Dat ik nog meer moest gaan voelen, dingen moest laten binnenkomen. En dat ik, hè, dat je soms als volwassen mens ongelukkig kunt zijn, maar dat je daar andere oplossingen voor hebt.
Ja.
Dat is een copingmechanisme. Andere oplossingen dan bedorven wijn.
Ja,
En daar een terugval op had.
Ja.
Sindsdien heb ik een druppel mee gedronken. Hoor. Ja, die, nee.
Wat zijn andere manieren waardoor jij zorgt... Nou, je noemde het woord self-care. Hè, waar ik heel veel rust haal uit meditatie en yoga.
Ja.
Dat vermindert de stress in mijn lichaam. Dus ik hoef in het weekend niet meer te ventileren. Want er wordt door de week niet meer zo heel veel opgebouwd. En als ik stress ervaar, dan weet ik ook wat ik kan doen. Ik moet nog een beetje leren daar mensen mee te betrekken.
We hebben allemaal goed, onze leermomenten. Ja. Ja.
Wat zijn jouw manieren? Hè? En ook vlak, hè? Want de luisteren mensen die misschien ook net zijn gestopt. Wat zijn jouw manieren die je deed qua self-care?
Mediteren deed ik. Ik had inmiddels in zoveel klinieken gezeten. Ik geloof dat ik... Nou, ik weet het niet eens meer. Ik denk dat ik wel 6 keer primary care heb gedaan. Allemaal in die anderhalf jaar. Ik was echt zo'n draaideur verslaafde. Oh, dan zeg ik een heel naam woord. Een draaideur verslaafde. Maar goed, ik was het. Ik ging naar meetings uiteraard. Ik had heel veel contact. Dat was heel veel contact met fellows. Ik had jarenlang... Ik had nog 1 hele goede beste vriendin. Die heb ik nog steeds. Dat is een schat. Ik had mijn familie nog, gelukkig. Ik had weer die band met de familie is langzamerhand weer opgebouwd. En ik heb hele nieuwe mensen leren kennen in die fellowship. Heel waardevol. En die mensen die ik 15 jaar geleden heb leren kennen, die heb ik nog. Dat is, en ik ging daar dingen tegen vertellen. Dat was mijn grote... dat was gewoon... Een manco in mijn persoonlijkheid. Ik vertelde niks. Ik vertelde helemaal alleen maar leuke dingen. Oh, met die en die. En dat was gezellig en dat was leuk. Nee, mijn zorgen heb ik nooit tegen iemand geuit. En dat ging ik doen. Niet alleen op meetings, maar wij gingen ook... Het was een van de eerste meetings. Klopt niet helemaal. Maar in Den Bosch. Ik kwam terecht bij hele lieve mensen, bij een heel... oud AA-clubje, mensen die al jarenlang nuchter waren. Schatten van mensen, maar ik dacht wel meteen... dit gaat hem niet helemaal worden. Ze hadden ook geen van al een kliniek gedaan. Die waren clean geworden door de AA, waar niks mis mee is. En voor hen werkte het.
Ja.
Maar ik heb toen samen met iemand anders die ik kende uit de kliniek... meetings opgezet hier in Den Bosch. Heel veel mensen leren kennen... we gingen uit eten, we gingen naar de film. Ik deed gewoon een beetje die kliniek na daar. Hè? We gingen naar meetings, we deden heel veel. We praten heel veel. We hadden het eigenlijk heel veel over onze verslavingen en onze over nieuwe hervonden herstel. Iemand bij mij uit de kliniek, die ik volgende week weer ga zien na een hele tijd. Die heeft een kinderthuis opgezet in Tiel. Iemand die ik net kende van mijn eerste fellow groepje, die heeft een huis voor herstellend verslaafden hier in de stad opgericht. Al heel lang. Ik heb een magazine opgericht voor mensen in herstel. Dus we hadden heel veel dromen. En al onze dromen, we zijn allemaal nog nuchter. En al onze dromen zijn allemaal, we hebben het allemaal waargemaakt. Ja. We waren, het voelde ook een beetje als pioniers. Omdat we, er was geen NA-meeting hier. En we hebben later een XA-meeting hier. Hè, waar mensen met ook eetstoornissen en alles door elkaar opgericht. Ja, heel waardevol. En nogmaals, het zijn nog steeds mijn vrienden. Ik zit inmiddels in het bestuur van dat opvanghuis voor mensen in herstel van een verslaving. Ik zit in allerlei landelijke besturen ook, maar goed, dat heeft zich uitgebreid. Eigenlijk bepaalt herstel een heel groot deel van mijn leven. In ieder geval van mijn werkzame leven. En ik heb daarbuiten wel vrienden, weer, goede vrienden zelfs, van heel vroeger. Maar ik heb ook een heel groot deel van mijn leven bestaat ook uit mijn herstelvrienden.
Ja.
Ja.
Mooi. Je bent in contact gekomen. Eerst met jezelf, daardoor met anderen. Je gezin.
Helemaal.
Je kinderen, je kleinkinderen.
Ja.
Een voorbeeld ben je ook voor heel veel mensen.
Dat zeg jij.
Ja.
Dat weet ik niet.
Nou ja, hoe je omgaat met het... Ja, horen dat je niet lang meer te leven hebt en dat iemand tegen je zegt dat je je begrafenis moet gaan voorbereiden of kan gaan voorbereiden. Wow.
Ja, nou, maar ik heb er ook bij gezegd, denk ik, ergens ooit, weet ik niet, denk ik, dat het niet om mij gaat. Het gaat om herstel. En ik wil daar best een stukje een voorbeeld in zijn. En dan wil ik inderdaad uitdragen van, nou, de ergste dag uit je nuchtere leven kan nooit zo erg zijn als een goede dag in actieve verslaving. En dat meen ik ook. Maar het gaat niet om mij. Dus ik wil heel graag dat de dag van herstel doorgaat. Dat Lef Magazine doorgaat. En dat we dat... Want er zijn toch twee unieke dingen in de wereld. Ja. Hè? Ook al loopt Amerika voorop met de zorg rondom mensen met een verslaving. Toch zijn wij het enige magazine in de wereld voor deze doelgroep. En Recovery Day, die is er ooit initieel wel in Amerika geweest. En je hebt de Recovery Walk in Engeland. Daar zijn ze ook best ver, hè, met de zorg rondom verslaving. Maar wat wij hier jaarlijks hebben, dat is vrij uniek.
Ja, dat heb jij gedaan.
Ja. Ja, dat klopt wel. Ja, maar nogmaals, moet wel doorgaan.
Ja.
Ja. Ook als ik er niet meer ben, dan...
Want dat is wat je wil? Dat is jouw...
Ja, dat is mijn grote wens. Dat het gewoon allemaal doorgaat. Dat men... Ja, ik zeg altijd lullig, zo'n verslaving. Maar laat je behandelen. Ik word er 100 jaar mee.
Ja.
Als je niet eerder doodgaat. Maar de meeste mensen worden daar gewoon op een gezonde manier oud mee.
Ja. Jolande, heb jij alles verteld wat jij zou willen vertellen in dit gesprek?
Ik denk het wel. Nou, misschien zou ik nog wel een stukje stigma willen behandelen.
Nou.
Met jou goed vinden.
Zeker. Want dat is waar Dag van Herstel ook om bedacht is. Hè? Ja. Het stigma eraf. En ik weet ook nog wel dat jij mij benaderde voor een interview in jouw blad. Dat je dat ook zo zei. Hè? Dat je en dat had ik zelf toen ook helemaal niet door, hoor.
Nee. Ik kan me ook voorstellen dat als je pril in herstel bent. Hè, de mensen die dan... Dat vond ik heel fijn dat op de laatste dag van herstel zoveel mensen waren die er voor de eerste keer waren. Dan denk je daar helemaal niet aan. Nee. Dan denk je aan je eigen herstel. En dan ben je je leven aan het opbouwen. En met een klein groepje mensen hopelijk om je heen. Met veel fellows. Want nogmaals, ik denk nog steeds dat dat de beste behandeling is. Of je nu zelf stopt, of je bent in een kliniek geweest, of een luxe kliniek in het buitenland, of een kliniek hier in Nederland. Zoek mensen op. Ga naar meetings.
Ja.
Dat is echt dat heeft mijn herstel gebracht.
Ja. Wat wil je zeggen over stigma?
Nou, dat heel veel mensen misschien niet weten. En wij laten iedere keer tijdens de dag van herstel ook zo'n filmpje zien. Dat het toch triest is. Er is een, daar noemen ze de behandelgap. We hebben laatst weer, ik heb gisteren nog een prachtig boek gelezen over alcohol. Ik heb deze week ook nog het boekje van het Trimbels Instituut. Wat het Trimbels Instituut samen met Arnd Schellekes heeft geschreven. Onze hoogleraar verslavingszorg. Er is een enorme gap tussen het aantal mensen met een verslaving en het aantal mensen dat zich laat behandelen. En dat is bij geen enkele aandoening is dat zo groot als bij verslaving. En dat heeft meerdere oorzaken. Dat is echt niet alleen hetgeen waarover ik het wil hebben. Natuurlijk, ik ging ook de kliniek in en ik dacht ook van, nou, ik wil alles doen, maar stoppen met drinken niet. Schaamte komt daarbij kijken. Ik wist bijvoorbeeld niks van herstel. Ik had nog nooit iemand in herstel ontmoet. Nee. Of wel misschien ontmoet, maar dan wist ik het niet. En maar het allergrootste reden is stigma. Als je weet, en dan gaan we het heel ruim nemen. Waarschijnlijk is dat slechts 10% van alle mensen met een verslaving ooit om hulp vraagt. Dan heb ik het niet over behandelen, dan heb ik het over een telefoontje naar de praktijk ondersteunen van de huisarts. Dan niet eens. 10%. Waar hebben we het dan over? En nog steeds, jij zei net wat jij voor comments krijgt op je socials. Dat is pure onwetendheid.
Ja.
Dat is echt pure onwetendheid. En ik bedoel, wij zeggen heus niet uit. Het is een ziekte. Hè? Ik bedoel, niemand wil een ziekte. Wie wil er nou een ziekte?
Ja, nee.
Niemand.
Nee.
Nee. En we zijn er ook voor behandeld. Ik bedoel, ga tegen mij niet zeggen dat je daar dingen voor moet doen. En die doen wij. Die doet iedereen die in herstel is. Maar ik vind het zo triest dat verslaving nog steeds, mensen met een verslaving nog steeds de meest gestigmatiseerde groep in de samenleving zijn. Dat slechts 4 tot 10, precies weet men het niet, mensen ooit hulp vraagt.
Ja,
terwijl ze schaden zich, die mensen
terwijl
zichzelf.
Terwijl ze wel zich bewust zijn van dat ze een probleem hebben.
Ja, en hun omgeving. Het gaat ook om de omgeving.
Ja.
Iedereen kent die verhalen. Ik had iemand die bij mij poetst. En mensen vertellen, maar omdat ik daar open over ben, over mijn alcoholisme. Dus mensen, ja, ik heb ook een schoonvader. En iedere morgen vertrekt hij naar zijn schuurtje. Want daar zat alcohol. Hij denkt dat wij dat niet weten, maar alsof het een boef is die de mensen voor de gek houdt. Maar zijn kleinkinderen willen hem niet meer zien. Zo erg is het al.
Oh.
En dan zeg ik, maar waarom zou je die man niet naar een verslavingskliniek brengen? Zeg, als die man diabetes zou zijn, zou je hem toch ook met hem naar een dokter gaan? Ja, maar die man, dat wil hij niet. Dat wil hij niet. Die kan niet stoppen met drinken. En dat beeld heerst er van mensen met een verslaving.
Ja.
Terwijl verslaving een relatief heel makkelijk te behandelen aandoening is. Echt. Ja. Mensen die er leven lang drinken, die zijn er binnen 4 weken vanaf.
Wauw. Ja.
Alleen, dat zijn wel dingen die je moet weten.
Ja.
Doe er iets aan.
Ja.
Ik zou willen, echt. Ik heb voornamelijk vooral naar mijn kinderen toe en naar mijn ouders. Ik heb die mensen zoveel pijn aangedaan. Ik denk, nou, goed, die klinieken waren er toen niet. Maar. En ik zeg niet dat mensen uit mijn omgeving hebben wel degelijk geprobeerd. Die zijn met me naar de huisarts gegaan. Maar tegenwoordig is het zo makkelijk. Er zijn zoveel mogelijkheden om je te laten behandelen. En dat vind ik echt in en in triest.
Ja. Ja, Jolanda.
Dat wilde ik nog zeggen.
Ja, mooi. Dankjewel. Het gaat goed met jou, ondanks dat je niet meer beter wordt, zeg je.
Ja, ik weet ook niet hoe lang dat duurt, hè?
Want dat kan ineens heel snel bergafwaarts gaan? Of?
Dit middel werkt nu. Ja. Het is een experimenteel middel, dus het is nog niet goedgekeurd. Vandaar dat het een studie is. Ik bedoel, ik klinkt heel goed, hè? Want ik voel me goed, maar ik moet maandag opgenomen worden in het ziekenhuis. Ik ontmoet dinsdag een punctie van de tumor in mijn long ondergaan. Ik bedoel, het is geen feest.
Nee.
Maar het goede nieuws is wel dat ik woensdag weer aan het werk kan. En dat ik nog heel veel plezier heb in het leven. En dat ik de mogelijkheid heb om aan die studie mee te doen. En ik vind het leven in nuchtere toestand nog steeds een feestje.
Ja.
Ja, en dat heb ik gewonnen. En dan nemen ze me niet af.
Ja. Is jouw missie geslaagd?
Nee, nog niet. Nee. Nee.
Jouw missie, en dat heb ik het over wat jij wil met je blad en met Dag van Herstel. Nee. Nog niet.
Nee, nog niet. Zolang jij die comments krijgt en wij ook nog. Ik krijg het niet. Ik krijg het zo vaak niet meer, hoor. Het is verbeterd. Wij hadden, toen wij begonnen met Lef Magazine, hadden wij een dagtaak aan om interviewkandidaten te vinden. En zeker mensen, toen had je ook nog heel erg, de AA was anoniem, hè. En de NA ook. En mensen wilden beslist niet op de foto. Nog niet hun hand mocht op de foto. En nu hebben we een wachtlijst. Maar dat is onder de groep mensen in herstel.
Ja.
Nu zou ik graag willen dat heel de wereld er zo over dacht.
Ja, en hoe erover dacht?
Dat verslaving een aandoening is die iedereen kan overkomen. 10% van de mensen is kwetsbaar voor een verslaving. Hij is goed te behandelen.
Ja, en dan opent zich een heel nieuw leven.
Een mooi leven, een fijn leven. Ik ken zoveel mensen in herstel die allemaal een mooi leven. En tuurlijk, kijk, ik bedoel,
voor niet iedereen.
I never promise you a rose garden. De rotte dingen gebeuren toch wel.
Ja, en niet iedereen overwint het, jammer genoeg.
Nee, vooral dat eerste jaar niet, maar wat ik zou willen, ik las van de week de column van Angela de Jong. Ik ben het bijna altijd, ik ben het vaak met haar eens. Maar er stond in, waarschijnlijk had ze naar de nieuwe serie van Eva Krutse gekeken, Bodem. Ze drinkt net zoveel als Dave Roelvink en André van Hazes bij elkaar. er worden nog steeds van deze grappen over gemaakt. Over kanker zal niemand zulke grappen maken. Als je kanker hebt, weet ik uit eigen ervaring, gaan mensen voor je staan, krijg je een lintje, hebben ze op de een of andere manier respect voor je. Dat hoeft helemaal niet, want daar kun je niks aan doen. En op het moment dat mensen gaan staan voor je, of je krijgt een lintje van de gemeenschap omdat je in herstel bent, dan is mijn missie geslaagd. En zover zijn we nog niet. Want ik weet niet hoe het nu met ze gaat, maar Dave Roelvink en André Hazels horen allebei in herstel te zijn. En mensen weten, denken te weten wat verslaving is, maar wat herstel is. En dan is mijn missie geslaagd. In Engeland hebben ze het vaak over, hè? He is a recovering addict. Dat begrip is ingeburgerd. En hier heb ik daarvan Jack Woutersen, die al heel lang in herstel is, even lang als ik, nog nooit gehoord. Hij is een herstellend verslaafde. En zo zou het moeten.
Ja. Mooi, dankjewel Jolande.
Alsjeblieft. Graag gedaan.
Heb jij je leven afgerond?
Nee. Dat is een beetje.
Maar dan ben je klaar om te gaan?
Nee, ook nog niet.
Nee.
Ik denk, als je te horen krijgt, je moet je uitvaart gaan regelen. Toen vroeg mijn dochter aan de oncoloog, mam, mag ik vragen? Ze vroeg het aan mij. Mam, mag ik vragen hoe lang je dan nog hebt? Ik zeg, ja, doe maar dan. Toen hadden ze het over maanden. Dan gaat je mindset om. Hoe moeilijk dat ook is. Je moet. Dat is niet tegen te houden. En nu denk ik, en dat is ook iets dat ik geleerd heb. Nu leef ik wel nog steeds van dag tot dag, hè. Maar nu, ik heb een vakantie geboekt in mei. Ik heb kaartjes voor de Eagles in juni. Ik ga nog op kastelenroute in Engeland. En die durf ik rustig te plannen. Dus ik heb mijn leven op dit moment niet afgerond, omdat ik weer enigszins zicht heb op verlenging, dat is het goede woord. Nee, ik had nog graag 10, 20 jaar doorgeleefd. Niet alleen voor mezelf en voor de kleinkinderen. Dat zijn wel de belangrijkste redenen. Maar ik had nog zeker 10 jaar of 20 jaar aan Lef Magazine aan de dag van herstel willen werken.
Ja.
Ja. Maar goed, ja. Ik heb genoeg fellows die daar van me over gaan nemen.
Ja. Heel gek misschien hoor, want ja, ik raak niet uitgepraat met jou, merk ik. Kan je ook ergens zien dat je dankbaar kan zijn voor jouw verslaving, omdat daar ook dit allemaal uitgekomen is?
Ja, zeker.
Dat is iets heel geks natuurlijk, ja. Hè? Want je hebt ook heel veel mensen pijn gedaan.
Ja.
Daar hebben we het ook uitgebreid over gehad. Maar inderdaad, je kan ook dankbaar zijn van, hey.
Wie krijgt er nou de kans? Toen ik in Zuid-Afrika zat, toen werd ik gek van al die praatsessies en al die groepstherapieën en de individuele therapie en de cognitieve gedragstherapie en die meetings waar we s'avonds naartoe moesten. En dan moesten we ook om 11 uur nog een stap 10 schrijven. Maar achteraf denk je natuurlijk, ik bedoel, als ik me nu zou vragen, ik zou terugvliegen. Als je mij zou zeggen, je mag een week daar zijn. In Amerika mag, kan dat ook, hè? Dan kun je een week boeken. Nou, zou het heerlijk vinden. Maar wie krijgt de kans om je leven om te gooien, jezelf te leren kennen, hele leuke mensen te ontmoeten en tot nieuwe inzichten te komen? Ik denk dat die kans, die krijg je doordat je een verslaving hebt ontwikkeld en daardoor een veel rijker mens wordt. Ik ben van die kanker ook een rijker mens geworden. Ernstige dingen, dingen in je live events, daar leer je van. Maar jezelf, ik heb mezelf daar pas leren kennen. En hoe ik was en hoe ik met andere mensen omging. En ik heb toch ook wel andere waarden en normen gekregen. Niet dat ik die van tevoren niet had hoor. Ik was geen. Maar door een verslaving word je eigenlijk. Het is gewoon waar, de clichés zijn waar, manipulatief. En je liegt en je wordt er geen fijne mens van. Er zal niemand zeggen van, goh, wat ben jij een fijn mens?
Nee.
Dus ik heb de kans gekregen om een beter mens te worden.
Ja.
Een betere versie van mezelf.
Ja.
En nou, in die zin ben ik wel dankbaar, ja.
Ja. En heel veel mensen zijn dankbaar voor jou, voor wat je doet.
Nou, dus, dat hoeft niet.
Ik ga ervan uit dat dat allemaal doorgaat als jij er niet meer bent. En we hopen natuurlijk allemaal dat je er nog heel lang bent. Maar wat is dan lang, hè?
Ja, wat is dan lang?
Weet je, maar zo lang mogelijk nog je lichtje mag blijven schijnen, zoals je nu net hebt gedaan in de podcast.
Nou, dat vind ik heel lief. Ja, vind ik heel lief.
Want dat is een heel bijzonder krachtig licht.
Ja, nou, dat vind ik fijn. Fijn om te horen, dankjewel. Ja.
Wil jij meer weten of heb je hulp nodig? Mail gerust je vraag naar koos@drankjeminder.nl. Ik help je graag. Op de website drankjeminder.nl vind je alle informatie over de online trainingen die jou kunnen helpen bij een alcoholvrij leven.